Wetenschap en filosofie interessant. Elke aflevering duiken we in het onderzoek van een wetenschapper. Wat kunnen wij en de wereld hiervan leren?
In het tweede deel van de aflevering wagen we ons in het hoofd van de wetenschapper. Daarom komen onze gasten niet alleen, maar brengen zij een object mee. Ze lieten zich inspireren door de filosofie van het Gents Universiteitsmuseum. Wetenschap is het resultaat van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding.
Hypotheses en resultaten verhelderen. Tijd maken voor twijfel en verwondering, dat is mensentaal.
Ik ben Emma van Pamel.
Ik ben Essen Kussen.
En welkom bij Mensentaal.
Werken om te leven of leven om te werken, wat geniet jouw voorkeur? Of we het nu willen of niet, wij moeten werken en dat werk neemt toch een groot deel van onze tijd in beslag. Logischerwijs is de impact op onze welzijn dan ook niet te onderschatten. We hebben het vandaag over welzijn op het werk. Maar wat is dat nu eigenlijk welzijn? Hoe wordt dat gemeten? Wat is de link met burn-out en hoe kan burn-out preventief aangepakt worden? Professor Dr. Luut Braakman en professor Dr. Elsie Verhofstadt, twee onderzoekers van het interdisciplinair onderzoeksconsortium UGent at Work, nemen ons mee op een welzijnsreis doorheen een loopbaan. En ze hebben elk een persoonlijk object meegenomen dat bij hen de filosofie van het GUM oproept. Ben jij ook zo benieuwd? Blijf dan zeker luisteren.
Het kriebelt altijd een beetje meer bij ons als wij twee gasten hebben die over hetzelfde onderwerp komen spreken. En vandaag is dat natuurlijk ook het geval. We hebben enerzijds professor Dr. Luut Braakman, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, meer specifiek vakgroep Volksgezondheid en Eerste Lijnzorg, bij ons en ze is tegelijkertijd ook arbeidsarts. En daarnaast hebben we professor Dr. Elsie Verhofstadt. Zij werkt aan faculteit Economie en Bedrijfskunde, meer specifiek vakgroep Economie. Luut en Elsie, welkom.
Goedendag. Dank
je.
Dank jullie wel om jullie vrijdagavond samen met ons door te brengen voor Mensentaal. Het is altijd gezellig om nieuwe mensen te leren kennen. Voordat we beginnen aan het gesprek zelf, beginnen wij onze aflevering altijd met het beschrijven van het object. Jullie hebben deze keer elk een object mee. Emma, ik kijk eventjes naar jou. Kan jij eerst beginnen met het object van Luut?
Yes. Ik heb het geluk dat ik daar meerdere kanten van zie. Ik zie namelijk de cover, dus we hebben te maken met een boek. En op die cover staat Thesis Guidelines for Research Work. En Luut, ik moet bekennen, als ik Thesis Guidelines for Research Work lees, dan krijg ik een beetje kriebels en dan moet ik terugdenken aan mijn eigen tijd, waar ik een thesis schreef. Dus zeker kriebels. Dat is de eerste pagina van het boek. En de tweede pagina die we zien, staat er cluster 2, writing your thesis. Ik ga eens even terugkijken. Ik zie de naam van Luut niet staan als de auteur. Dus zo
dus
is het.
Je hebt het niet geschreven, Luut.
Okay. Ja, dat weten we nog niet zeker misschien, maar dat komt dan straks. En de derde pagina die ik te zien kreeg is writing down your research design. En dan een hele hoop kleurtjes, want de volgende pagina die ik zie staat net hetzelfde, maar dan met een heleboel andere kleurtjes. Luut houdt misschien van kleuren, dat kan. Maar dat zullen we dan straks horen wat dat allemaal betekent. En dan kunnen we over naar het object van Elsie. En het object van Elsie is ook in het geschrevene te situeren. Het is geen boek, maar het telt ook twee pagina's. En het is, denk ik, een soort van het is een soort van artikel, denk ik, geschreven in 2012. En er staat
geschreven door Elsie?
Ik zie staan Elsie Verhofstadt at the opening session. Het is dus een sessie. En het program seminar is Europe in Crisis. En dan zie je allemaal mensen die al dan niet heel erg geïnteresseerd kijken en heel serieus kijken. Europe in Crisis. Ik ben echt heel benieuwd waar dat over zal gaan. Ik zie dan nog een quote staan. Ik geef je op een blaadje dat je me na afloop uitvoerig kon bedanken. Ik weet niet of Elsie dat heeft gezegd. Maar het moet het interessantste seminarie ooit geweest zijn, dat denk ik wel. Dus dan zullen we daar straks dieper op ingaan. Ik ben super benieuwd.
Oké, super. Dan stel ik voor dat wij beginnen met ons gesprek over jullie werk aan UGent at Work. UGent at Work, dat is een IDC, een interdisciplinair consortium gericht op maatschappelijk impact, meer specifiek een onderzoeksconsortium. En jullie zijn daar allebei aan verbonden.
Dat klopt, ja.
Ja. En dus, ja, UGent at Work, kunnen jullie dat eventjes toelichten? We begrijpen nu wel dat is gelinkt aan UGent en het gaat over werk. Maar wat houdt het specifiek in?
Ja, wat de bedoeling van UGent at Work is eigenlijk om verschillende mensen die samenwerken aan onze universiteit rond het thema werk, om die meer samen te brengen. Omdat nu gebeurt het, en voor mij is het vanuit de vakgroep economie, voor Lut is het vanuit de vakgroep geneeskunde, maar ook mensen vanuit psychologie zijn daarmee bezig, vanuit de rechtenfaculteit. Dus heel veel verschillende professoren en ook doctoraatstudenten zijn daarmee bezig, maar allemaal een beetje op een eilandje, laat ons maar zeggen. En de bedoeling van UGent at Work is om die mensen meer samen te brengen, om in contact te komen met elkaar. En zo hebben eigenlijk Lut en ik ook elkaar leren kennen via het UGent at Work platform.
En is er een onderzoek tussen jullie twee zitten aan te komen?
Alles is mogelijk, we sluiten niks uit.
Voorlopig is het nog maar de derde keer dat we elkaar zien via Zoom of Teams. UGent at Work is nog maar net gestart. Maar het geeft zeker wel mogelijkheden. Want ik was eigenlijk zelf vroeger altijd geïnteresseerd. Zo het idee van mensen vanuit de geneeskunde moet toch leuk zijn voor mijn thema. En die weten kunnen daar op een heel andere manier naar kijken. Maar het is heel moeilijk om met mensen in contact te komen. En via UGent at Work is dat dan toch die stap al gezet. Dus laten we zeggen dat de eerste stap gezet is.
Dus jullie werken nog niet specifiek samen, maar jullie werken wel rond hetzelfde thema. En dat is namelijk welzijn op het werk. Nu, welzijn, om aan ons onderwerp te beginnen. En voordat we echt specifiek richting welzijn op het werk gaan. Welzijn is een term dat we heel vaak horen vallen in de actualiteit, overal. En we weten dat het iets met gezondheid te maken heeft, maar heeft het wel degelijk enkel iets met gezondheid te maken? Wat is dat nu eigenlijk welzijn? Wat mogen we daaronder verstaan?
Ja, ik denk dat welzijn een heel brede term is en die wordt inderdaad heel vaak gebruikt. Het is een moeilijke vraag die je stelt. Laat mij misschien beginnen met te zeggen wat het niet is. Welzijn is zeker niet gewoon naar inkomen kijken. Vroeger hadden we altijd van GDP gaan we naar kijken, inkomen gaan we naar kijken. Dat we beyond GDP moeten gaan, dat is ondertussen wel al duidelijk. Meer dan alleen naar inkomen gaan kijken. Inkomen is zeker niet alles. Het is één extreem. Aan de andere kant kan je gaan zeggen, welzijn is dan misschien gelukkig zijn of tevreden zijn met jouw leven. Dat klinkt intuïtief heel aantrekkelijk, hè, want dat is wel wat dat welzijn ten dele wel is. Maar dat heeft natuurlijk ook nadelen. Gelukkig zijn, tevreden zijn, dat kan je om heel veel verschillende redenen zijn. Je kan gelukkig zijn omdat jouw favoriete voetbalploeg de avond ervoor een match gewonnen heeft. En dat is natuurlijk niet vanuit een beleidshoogpunt dat helemaal niet relevant. Dus dat denken we soms wel van, daar zitten wel goede elementen in, maar dat is zeker niet alles. Wat is het dan wel? Het moet zeker multidimensioneel zijn. Gezondheid is één dimensie, inkomen is een andere dimensie, maar er zijn er nog heel veel als je aan welzijn denkt. Je hebt ook de sociale relaties, je hebt het onderwijs dat je gevolgd hebt, dus heel veel aspecten die aan bod moeten komen. En een ander iets dat wij dan willen benadrukken in ons onderzoek, is dat eigenlijk welzijn voor iedereen ook verschillend kan zijn. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren. En ik denk dat je dat in de huidige maatschappij ook heel sterk merkt. Sommige mensen gaan nu echt de voorkeur geven aan gezondheid en dat als een absolute prioriteit zien. Andere mensen gaan dan zeggen, die sociale contacten zijn toch belangrijk. Ik mis die, ik ga daar toch meer gewicht, meer voorkeur gaan aan hechten. En dat maakt dat eigenlijk welzijn ook wel voor iedereen verschillend is.
Iets dat heel erg verschillend is, Elsie, dan kan ik me inbeelden dat dat ook iets is wat heel moeilijk te onderzoeken valt.
Dat is inderdaad de uitdaging waar wij ons eigenlijk een groot stuk mee bezighouden. Hoe ga je welzijn gaan meten? Hoe kan je dat gaan evalueren? En als wij denken aan het meten, denken wij vaak van hoe ga je dat evalueren vanuit een beleidsoogpunt? Want van een beleidsmaker die kan elke euro maar één keer uitgeven. En aan wie moet die dan die gaan besteden? Gaat hij dat aan die armste persoon geven? Gaat hij dat geven aan de persoon die meest ongezond is? Of gaat hij dat geven aan de persoon die het meest ongelukkig is? Aan wie moet eigenlijk het beleid die euro gaan besteden? En wij gaan dan proberen om dat op een betere manier te gaan doen. Dus bijvoorbeeld wel met die levenstevredenheid gaan werken, maar daar die elementen van van mijn favoriete voetbalploeg van daarnet, die er te gaan uithalen. Of iemand die altijd heel optimistisch is en zegt, ja, goh, ik ben gelukkig. Die zich misschien ook aangepast heeft aan omstandigheden. Iemand die in een rolstoel zit, die kan heel goed zeggen van, kijk, ik ben gelukkig. Ik heb me daaraan aangepast aan die situatie. Voor mij, ik ben daar oké mee. Terwijl dat je natuurlijk objectief vanuit een beleid wel kan zeggen van, oké, maar die persoon heeft wel ondersteuning nodig.
En hoe worden die dimensies dan bepaald? We hebben het hier nu al gehad over beleid, maar van beleid weten we ergens ook van dat ze meestal, als ik een beetje kritisch mag zijn, de meerderheid vertegenwoordigen. Dat er toch altijd wel een doelgroep is die zo wat door de mand valt, of die niet wordt gezien of die niet wordt gehoord. Is er daar, hoe kunnen we er daarvoor zorgen dat iedereen wordt meegenomen binnen het beleid?
Wel, binnen het beleid, ik denk als ik het dan vertaal naar hoe kan het meegenomen worden als we welzijn gaan meten, dan kan je dan wel bijvoorbeeld gaan doen door een vraag te gaan gebruiken zoals levenstevredenheid. Want dat is dan het voordeel van zo'n concept als levenstevredenheid. Als je aan iemand vraagt hoe tevreden ben je met je leven, dan gaat die persoon voor zichzelf wel een afweging gaan maken. Een afweging gaan maken van al die verschillende aspecten die voor die persoon belangrijk zijn. Misschien ook aspecten die voor iemand anders niet belangrijk zijn, maar wel die afweging gaan maken. En als je dan, en dat is dan misschien wat meer statistisch, en daar kan mee omgaan, bijvoorbeeld gaan kijken ook wat heeft een effect op die levenstevredenheid. Niet op zich die score gaan vergelijken, omdat dat kan heel sterk beïnvloed worden door het feit dat iemand is optimistisch of eigenlijk heeft zich aangepast aan een bepaalde situatie. Dat willen we eigenlijk niet. Maar die afweging die is wel heel belangrijk die daarin zit. Die afweging die dan mensen op zich gaan maken. En dan kan je gaan kijken, oké, hoe evolueert dat bijvoorbeeld? Een bepaalde gebeurtenis kan die een invloed hebben. Bijvoorbeeld iets wat in ons onderzoek aan bod komt, het effect van dan op pensioen gaan, heeft dat een invloed op die levenstevredenheid? Dat kan je dan nagaan. Ja, bepaalde gebeurtenissen altijd die invloed op die arbeidstevredenheid kan je
dus
nagaan.
Eigenlijk kan je zeggen, Elsie, er zijn mensen die zeggen, oh, ik leef prima en bij mij is er niks aan de hand, terwijl die eigenlijk leeft in echt miserabele omstandigheden, maar die heeft zich gewoon aangepast. Dus ja, dan kan je eigenlijk zeggen dat die een slechtere levenskwaliteit heeft, maar wel een hoge levenstevredenheid. En omgekeerd kan het ook zo zijn. Ik zwem met het geld, ik heb eigenlijk alle redenen om gelukkig te zijn, maar het gras aan de overkant van de heuvel is toch groener, dus ik ben helemaal niet tevreden. Maar eigenlijk is objectief gezien die levenskwaliteit wel hoog van die persoon.
Ja, dat is denk ik inderdaad perfect samengevat. Ja, en dat is eigenlijk het grootste probleem met die levenstevredenheid. Maar ik zeg het, positieve aspecten daarvan wel is, je kan kijken naar een evolutie voor dezelfde persoon, want diezelfde kritische persoon die nooit tevreden is, zal ook nooit tevreden zijn. Maar als een bepaalde gebeurtenis kan dat wel een invloed hebben en dan ga je dat natuurlijk wel een stukje uitzuiveren.
Maar nochtans, Elsie, ik zie eigenlijk constant, ik had het nu onlangs met het e-mailprogramma van mijn werk, hoe tevreden bent u van deze app? Ik heb het gevoel dat ik om de oren geslagen word met hoe tevreden ben je. Is dat dan een instrument dat te veel wordt ingezet, nog altijd?
Wel, het is populair en het is ook makkelijk. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Het is inderdaad in één vraag, ga je de vraag stellen als je het dan over leven hebt, hoe tevreden bent u met het leven in het algemeen? Dat is een heel eenvoudige manier om dat te gaan doen. De alternatieven zijn veel moeilijker. Je hebt het daarnet zelf al aangehaald, welke dimensies zijn het dan? Dan moet je een lijst gaan opstellen van welke dimensies zijn allemaal belangrijk. Dan moet je daar ook nog eens een afweging gaan maken, want je kan natuurlijk niet zomaar gaan zeggen dat alles even belangrijk is, al wordt dat soms wel gedaan in de literatuur, een beetje gelijke, en dat wij dan zeggen gewichten gaan gebruiken. Maar natuurlijk, dat is geen neutrale positie, zeggen dat alles even belangrijk is. Ik denk dat iedereen vandaag eerder zegt dat gezondheid belangrijker is en die sociale contacten belangrijk zijn. Dus ja, die gelijke gewichten kan je zeker niet gaan toepassen. Maar het is wel een moeilijke. Maak een lijst van alles wat belangrijk is, geef daar allemaal gewichten. En hoe ga je daar dan mee om? En het blijft beleid, zoals daarnet gezegd, beleid kan niet alles doen. Je zou zeggen, ja, zet dan op alles in. Dat kan bijdragen tot welzijn, maar dat kan natuurlijk net weer niet.
We zitten eigenlijk in een soort van speelveld tussen we gaan er te subjectief naar kijken of we gaan er misschien te objectief naar kijken. Hè? Hoeveel verdient iemand? En dat is dan een graad voor uw mate van uw levenskwaliteit en uw welzijn. Maar jullie zoeken wel naar bepaalde methodieken om dat te gaan uitzuiveren. Hè? Wat zijn zo die alternatieven die daar dan tussenin zitten?
Ja. De equivalente inkomensbenadering is één methode die wij gebruiken en die echt zit tussen het, wat wij dan zeggen, te objectieve. Ja, dat gaat dan eigenlijk over alle dimensies van het leven in rekening nemen. Dat gaan we wel doen, want die zijn uiteraard belangrijk. En anderzijds het te subjectieve zijnde die levenstevredenheid, waar dan je dan wel die afweging gaat hebben. En equivalent inkomen gaat dan eigenlijk een beetje een statistische berekening zijn, waarbij dan je gaat zeggen van kijk, we houden rekening met al die verschillende dimensies, we houden rekening met die voorkeuren, die gaan we dan gaan afleiden wel uit zo'n levenstevredenheidsvraag, maar de aspiraties, de verwachtingen, die gaan we daar echt gaan uitzuiveren. Maar dat heeft dan weer het nadeel, en wat we net hadden over die populaire levenstevredenheid, het is één cijfertje, makkelijk te vergelijken. En iedereen ziet elk jaar wel de World Happiness Report, de meest gelukkige landen ter wereld. Ja, die equivalente inkomensbenadering is dan wel weer veel moeilijker om te gaan uitleggen. En zeker, ja, je hebt daar heel veel data voor nodig om op dat dan te gaan gebruiken.
En nu, we hebben het gehad over welzijn over het algemeen, dat het een zeer complex gegeven is om te onderzoeken, en moeilijk ook. Mm-hmm. En hoe dat, en ook ja, hoe je data moet interpreteren. Maar jullie specifiek focussen zich wel op welzijn op het werk. Eerst en vooral, is dat, maakt dat jullie werk makkelijker, dat jullie focussen op een specifieke domein, op vlak van welzijn?
Ik denk dat dezelfde uitdagingen zich daar stellen. Ook bij welzijn op het werk kan je zeggen van oké, kijk gewoon naar de jobkenmerken en ga kijken hoeveel autonomie is er in een job. Wat is het loon dat iemand verdient? Is dat een tijdelijk contract? Maar ook daar kan je weer zeggen dat is eigenlijk wel wat te objectief. Want sommige mensen vinden hun werk-privé-balans veel belangrijker. Anderen willen vooral een hoog loon hebben. Dus ook daar heb je dat element van te objectief. En aan de andere kant heb je dan ook weer die jobtevredenheid, waarvan je kan zeggen oké, dat is makkelijk. Hè, weer de ene vraag. Hè, we vragen het tevredenheid over van alles. Zoals Emma daarnet zei. Maar daar heb je dan weer het probleem. Ja, iemand die bijvoorbeeld komt uit een sociaal moeilijkere thuissituatie, die zijn ouders misschien met werkloosheid geconfronteerd gezien heeft, ja, die gaat veel meer tevreden zijn. Die heeft dan een job en die gaat dat eigenlijk wel heel oké vinden. Zeggen van, ja, dat valt eigenlijk toch wel allemaal mee. Terwijl misschien ja, de dochter van professor en een, ja, een andere hoogaanstaande job, die gaan veel meer verwachten van die eerste job of van een verdere job in het leven. En die gaan dan eigenlijk zeggen van, oh nee, ik ben eigenlijk toch maar niet tevreden. En dat is eigenlijk ook, we hebben ooit een onderzoek gedaan naar jongeren in hun eerste job. En dat kwam daar ook uit. Als je die jobtevredenheid gaat vergelijken tussen dan iemand die heel laag geschoold is, die eigenlijk zijn secundair niet heeft afgewerkt, versus iemand die een masterdiploma haalt, dan zie je dat eigenlijk dat die jobtevredenheid nauwelijks verschilt. Dat daar eigenlijk geen statistisch significant verschil op zit. Net omwille van die verwachtingen. Iemand die ja, school verlaten heeft al voor dat diploma van hoger secundair, die komt op de arbeidsmarkt. Die was eigenlijk school waarschijnlijk wel wat beu, daarom dat hij ook dat diploma niet gehaald heeft, komt op de arbeidsmarkt en is eigenlijk wel heel tevreden met die job, omdat dat veel leuker is dan naar school gaan. Terwijl de masterstudent, die ja, veel jaren op de schoolbanken gezeten heeft en denkt van ja, nu ga ik echt wel eens de job gaan hebben, ja, die is dan soms wel wat teleurgesteld, want in die eerste job is misschien nog niet alles daar. Die promotiemogelijkheden zijn daar nog niet zoals je die zou willen en zo verder.
Heeft dat ook niet te maken met de verwachtingen van bijvoorbeeld jongeren van tegenwoordig? Als ik denk aan generatie Z, ze krijgen vaak de etiketten van ah, en ze zijn nooit tevreden op hun job en ze springen van de ene job naar de andere. Ze zijn het snel beu of ze vervelen zich te snel. Heeft dat ook niet te maken met ja, jobverwachtingen?
Het heeft zeker en vast te maken met jobverwachtingen. Die bepalen heel sterk hoe je job gaat appreciëren, wat jij vooraf verwacht. Ik denk dat voorbeeld van daarnet, van die lage scholen die daar veel minder van verwacht, dat ook wel illustreert.
Mm-hmm. Ik moet nu ook zo denken aan een schema of een tabel die ik tijdens mijn eigen studentenperiode heb gezien. Ik ben de naam van de onderzoeker, opnieuw kijkt. Maar het ging dus over jobtevredenheid en waarbij er twee parameters waren. Eentje was autonomie en de andere was werkdruk. En jullie, ik zie jou knikken, Elze, je weet over welke tabel het gaat of over welke onderzoeker.
Ja, dat gaat over het Karasek-model. Daar heb ik in 2007 zelf mijn doctoraat over gemaakt. Dus het Karasek-model, ja, dat is inderdaad een benadering van jobkwaliteit. En dat zijn twee heel belangrijke elementen op het werk. En het is inderdaad die combinatie die belangrijk is. Werkdruk op zich hoeft niet negatief te zijn. Werkdruk op zich die gecombineerd gaat met voldoende mate van autonomie. Het gaat Karasek van dan zeggen van oké, dat is eigenlijk een soort groeijob waarin dat er heel veel mogelijkheden zijn, leermogelijkheden. Het is enkel als werkdruk gecombineerd wordt, veel werkdruk, maar met een lage mate van autonomie, dan gaat het echt tot stressaanleiding geven.
En van stress gaan we naadloos over, of kan dat toch soms gebeuren, naar burn-out. Lut, hiervoor zit jij ook mee bij ons aan tafel, want jij kijkt al heel lang naar burn-out. Je kijkt eigenlijk al heel lang naar welzijn op het werk, maar dan meer vanuit een medisch perspectief. Je bent ook arbeidsarts. En je had ons verteld dat je dat al 29 jaar doet. Dat is best een lange periode. En ik kan me inbeelden dat er 29 jaar geleden nog helemaal geen sprake was van iets als een burn-out.
Dat is inderdaad iets waar ik pas de laatste jaren, laten we zeggen een tiental jaren geleden, in de pers en in de literatuur over vernomen heb. Toen ik startte, hadden we eigenlijk heel de klassieke gewone gezondheidsrisico's. Dachten we gewoon maar aan beroepsziekten en aan arbeidsongevallen. Sedertdien is er heel wat verandering gebeurd en ook in de maatschappij is er meer aandacht voor het welzijn in plaats van enkel pure gezondheid, ook nu het welzijn en dan vooral het mentale welzijn. Dus ook als arbeidsarts worden we nu meer en meer niet geconfronteerd, maar toch ook met mensen die inderdaad te veel stress en vooral te langdurige stress ervaren en daardoor uitgeput geraken, afstand nemen van het werk, emotioneel heftig reageren en wat we dan noemen een burn-out. We branden op.
Heb je er een idee van wanneer dat ongeveer is beginnen opkomen?
Wel, eigenlijk de eerste keer dat het in de literatuur is vermeld, is al in de jaren 1979. Dus het bestaat eigenlijk al wel bij dat 50 jaar. Dat is dan omschreven door een Amerikaanse psycholoog. Inderdaad, het is een uitputtingstoestand. Dat zagen we toen in bepaalde contactberoepen, zoals mensen inderdaad in de zorg, verpleegkundigen, artsen, maar ook in het onderwijs, leerkrachten, politiediensten, die dus veel contacten hebben met mensen, met patiënten, met klanten. En dan is dat een beetje niet verwaterd, maar bedoel, dat werd dan een beetje uit de picture geplaatst. Maar stilletjes aan zag men dan ook in andere beroepen dat daar mensen uitvielen en dat daar inderdaad absenteïsmecijfers en kosten met zich meekwamen. Dus dat is zo terug een beetje meer in de media, in een hype geraakt. Het is wel natuurlijk moeilijk om inderdaad iets te zeggen van komt dat nu meer voor of minder voor dan vroeger, omdat van burn-out niet echt een definitie bestaat of geen harde medische criteria. Om te zeggen van je moet aan zoveel criteria voldoen of we hebben een heel eenvoudige medische test om na te gaan van is burn-out aanwezig of afwezig. Dat is helaas niet mogelijk. Maar dus inderdaad, er komt meer aandacht voor. Vooral in het algemeen depressie, stress en psychosociaal onwelzijn. En burn-out past in dat rijtje. En dus we gaan meer spontaan ook vragen. En daardoor komen er misschien ook wel meer diagnoses naar voren. En dan hebben we het idee dat inderdaad dat het iets vrij recent is. Maar eigenlijk, dus zoals gezegd, het bestaat al verschillende jaren.
En als je zegt van er is moeilijk een definitie op te plakken, is dat dan omdat er vele vormen zijn van een burn-out?
Er zijn niet zoveel vormen van een burn-out. En we kunnen dan misschien wel zeggen van wat is de voornaamste oorzaak van de burn-out. En dan gaan we toch denk ik zeggen van werkgebonden factoren zijn heel belangrijk. Maar daarnaast ook wel een aantal persoonlijke factoren, zoals iemand die heel perfectionistisch is. Of zoals Elsie ook eigenlijk al in haar exposé vermeldde. Als je hele hoge verwachtingen hebt van je job, als je een heel uitdagende job wilt en die verwachtingen raken niet ingelost, dan geeft dat een beetje een teleurstelling. Je hebt geen drive meer, je ervaart stress. En daardoor hebben we inderdaad meer en meer personen met een burn-out. Maar we zien een aantal symptomen verschijnen, zoals die fysieke mentale uitputting, meer emotionele heftige reacties. Iemand die ook zowel mentaal als fysiek afstand neemt van het werk. Er zijn meer geheugen en meer concentratiestoornissen. Dus je ziet dus een beetje een soort gedrag, een geheel van klachten, van symptomen. En daardoor kunnen we inderdaad zeggen van we vermoeden hier dat het iemand is met die op weg is eigenlijk een beetje naar een burn-out of echt een hele zware burn-out al heeft. Maar dat is een proces die inderdaad een paar maanden duurt. En daardoor ja, duurt het een beetje, is het soms moeilijk om inderdaad te zeggen van dat is nu echt iemand typisch met een burn-out, maar toch, we sluiten eerst alle andere diagnoses uit. En als we inderdaad een paar typische kenmerken zien, zowel op het werk als in de privésituatie, dan inderdaad dan gaan we voorstellen van, dat het een burn-out zal zijn en dat we op die manier toch aan preventie gaan doen.
En mogen we burn-out nu ook zien als een ziekte? Want ik heb het gevoel dat er daar nog steeds een soort taboe rond bestaat. Of dat het toch aan het verminderen is, die taboe, in vergelijking met een 10 jaar geleden?
Ik denk inderdaad dat het gemakkelijker is, dat het meer bespreekbaar is geworden. Het komt meer in de media. We kennen allemaal, denk ik wel, hier of daar iemand die symptomen of klachten heeft of die al een tijdje thuis is door burn-out. Dus het is iets zeker dat meer bespreekbaar is. Om nu inderdaad te zeggen, een ziekte. Ik denk in België gaan we inderdaad niet zeggen dat dat een klassieke beroepsziekte is. Dus er is wel blootstelling aan stress en andere factoren op het werk. En we zien dat mensen ziek worden. Maar we hebben geen criteria in onze medische cursussen, in onze standaardwerken, om te zeggen, oké, het voldoet inderdaad aan bepaalde omschrijvingen of criteria of de testen zijn gestoord. En dan kunnen we mooi de ziekte benoemen. Het is een uitsluitingsdiagnose. Als alle andere zaken normaal zijn, maar toch, mensen hebben klachten. Ze zijn uitgeput, ze hebben problemen met slapen, ze hebben geen zin meer in het werk. Dan gaan we inderdaad zeggen, oké, laat ons dit als een burn-out definiëren.
En jij, Lut, jij hebt eigenlijk ook specifiek meegeholpen om een checklist, een tool te maken om burn-out vroegtijdig te gaan opsporen?
Er bestaan heel wat vragenlijsten dat de mensen zelf invullen. Dus het is een beetje een soort zelfdiagnose. En dan kunnen we daar nooit niet echt een diagnose... Dat we kunnen zeggen, van het is een zelfdiagnose, maar het is echt geen detectie of geen klinische medische beslissing. Als arbeidsarts zagen we inderdaad in onze dienst, in onze dagelijkse praktijk, heel wat mensen komen inderdaad die klachten hebben. En om andere collega's of ook andere zorgverleners te helpen om te denken aan een diagnose, om daar toch wat meer aandacht voor te hebben en hen een leidraad te geven van hoe ze tijdens zo'n consultatie een beetje kunnen peilen naar het al dan niet aanwezig zijn van een burn-out, hebben wij dus inderdaad zo'n soort checklist opgesteld. En dat kan een hulp zijn tijdens de consultatie om daarnaar door te vragen. En indien we inderdaad een vermoeden hebben dat iemand is die op weg is naar een burn-out of toch al een serieuze burn-out heeft, om die dan naar de curatieve sector te sturen en hem daar te laten begeleiden. En dan kunnen wij als arbeidsarts ook naar de werkplek gaan om daar op de werkplek de situatie te veranderen, dat er bepaalde taken veranderen of dat de leidinggevende een andere stijl van communiceren en zo heeft. Want als de patiënt of de werknemer met burn-out terugkomt, maar is daar op de werkplek niks veranderd, dan is natuurlijk de kans op herval wel groot.
Zeker. En het is ook mede daarom dat jullie ook heel hard inzetten op preventie. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Want je hebt ook zelf gezegd, het is moeilijk om het te gaan opsporen, ook om de diagnose te stellen. Maar jullie zetten wel heel hard in op preventie, hè?
Ja, dat is een beetje... arbeidsgeneeskunde is eigenlijk de preventieve geneeskunde. Hè. We gaan voorkomen dat mensen ziek worden. En we kunnen dat op verschillende niveaus doen. De basis is eigenlijk wat we zeggen, de primaire preventie. Dat is dan eigenlijk het voorkomen dat iemand ziek wordt. Dus, en dan moeten we ervoor zorgen dat de risico's niet aanwezig zijn op de werkplek. Dus voor een patiënt of een werknemer die een kans zou hebben op het burn-out, dan gaan we inderdaad zeggen van we prachten de werkdruk naar beneden te krijgen. En we zorgen dat de leidinggevende het werk een beetje eerlijk verdeelt. Zoals Elsie ook daar juist al zegt, het belang van autonomie, van ergens toch ook wat mee beslissingen te kunnen nemen. Bijvoorbeeld, wanneer kan ik mijn pauze plannen? Dat is natuurlijk niet altijd bij iedereen mogelijk, maar toch, als daar samen overleg over kan zijn, dat kan inderdaad ervoor komen dat burn-out optreedt. Dan hebben we het tweede luik, de secundaire preventie. Dat is inderdaad dat, helaas, ondanks alle mogelijke inspanningen dat we proberen, dat het ja, de risico er toch is en dat mensen dus ja, schade oplopen, in dit geval burn-out klachten. En dus dan is de bedoeling inderdaad om zo snel mogelijk als werkgever of als collega of als leidinggevende de alarmsignalen op te pikken. En zoals gezegd, dat is vooral dan die uitputting, die moeheid, concentratie, geheugenstoornissen, emotionele reacties. Dus als we heel snel die signalen oppikken, kunnen we erger voorkomen. En dan hebben we het laatste niveau, is tertiaire preventie. Dat is inderdaad, er is schade, er zijn gezondheidsproblemen, maar laten we die inperken door een goede behandeling in te stellen, dus begeleiding van artsen, van psychologen, en dan ook in de mate van het mogelijke mensen zo snel mogelijk, maar gezond en wel, terug aan het werk te hebben en liefst op een duurzame manier.
En Lut, in het kader van dat laatste, is er een pilootproject gestart in 2019? Een soort van begeleidingstraject voor mensen terug naar die arbeidsmarkt te helpen op een goede manier. Zijn er al voorlopige resultaten uit voortgekomen?
Inderdaad, in 2019 is FETRIS, dat is het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's, hebben ze een pilootproject, secundaire preventie van burn-out, opgestart. Het is een beetje op de rand, secundair of soms tertiair, want het gaat inderdaad om mensen die al een beginnende burn-out hebben, dus die al tekenen vertonen van uitputting, die al regelmatig afwezig zijn op het werk daardoor. Dus ze willen aan die mensen een programma, een begeleidingstraject aanbieden, dat voornamelijk bestaat uit een aantal sessies bij de psycholoog, om te onderkennen wat is stress, wat geeft mij wel terug energie, hoe kan ik daarmee omgaan, een gezonde levensstijl zich aanmeten. Dus we hebben inderdaad, we zijn nu denk ik 2 jaar bezig. We hebben ongeveer 500 personen uit de ziekenhuissector of uit de banksector die zich aangemeld hebben voor dit traject, waarvan de helft inderdaad toch op een positief effect, dat de mensen terug aan het werk gaan en zelfs voltijds terug en meestal nog bij dezelfde werkgever. Dus ik denk voor naar de toekomst, als we dan, denk ik hopelijk binnen een jaar, de laatste resultaten zullen binnen hebben van alle mensen die het traject afgelegd hebben, dat dit dan een positieve evaluatie krijgt, dat de mensen ook tevreden zijn over de begeleiding en dat dit project dan een volwaardig project wordt, niet enkel een pilootproject, en dat het dan uitgebreid kan worden voor alle werknemers met burn-out of toch een beginnende burn-out.
Ik vraag mij dan af, Lut, we zitten nu in volle pandemie en het thuiswerken is geboomd, bij wijze van spreken. Niemand ontsnapt eraan. Telewerk is nu de norm. Wat is een mogelijke invloed van dat telewerk op burn-out, op stress? Heeft dat met elkaar te maken?
Door de telewerk zijn we natuurlijk langs de ene kant flexibeler geworden. Dus dat zou inderdaad wel voor bepaalde mensen een soort beschermend effect kunnen hebben. Dus dat ze zelf kunnen plannen wanneer ze wel bepaalde taken doen. Ook de stress van de verkeers, van de files is minder. Maar langs de andere kant inderdaad ook een beetje afhankelijk van je persoonlijkheid. Zullen andere mensen inderdaad meer stress en meer druk ervaren, omdat ze denken van ik moet hier continu bezig zijn, want als de werkgever eventueel eens belt of inlogt, ik moet tonen dat ik aan het werk ben en niet aan de thuishouden bezig. Dus ik denk dat voor de grote meerderheid het niet zo heel veel verschil maakt, maar natuurlijk wel aan de ene groep aan de ene kant negatiever uitdraait en voor een ander klein groepje het eigenlijk meer positief wordt.
Dus dat geeft eigenlijk voldoende materiaal voor jullie eigenlijk om te onderzoeken, zowel met de resultaten van jullie pilootprojecten, maar ook in het algemeen de impact van de pandemie op het huishouden, op het werkleven. Dus ben wel benieuwd naar hoe dit allemaal zal verlopen en hoe de burn-out-cijfers ook zullen veranderen de komende 1, 2, 3 jaar. Ik weet niet hoe ver de impact van de pandemie nog zal meegaan, maar ik stel voor dat we het onderwerp hier afronden. Lut en Elsie, waar kunnen de mensen meer informatie vinden over jullie onderwerp of over jullie werk?
Ja, ik denk meer algemeen kunnen ze meer informatie vinden op de UGent at Work website. Dus daar gaan ze naar ons, maar ook nog naar andere collega's die ook nog bezig zijn met vergelijkbare thema's rond burn-out. Ik denk bijvoorbeeld maar aan Philippe Serkes. Hij geeft binnenkort een presentatie. Why making promotion after burn-out is like boiling the ocean. Die toch aangeeft, die arbeidsmarktkansen achteraf zijn heel moeilijk. Dus ja, ik denk dat dat allemaal zeer interessant is om daar eens een kijkje op te nemen, om van ons dingen meer te vinden, maar ook van al onze andere collega's.
Zeker. Super. We zullen de website sowieso opnemen in de show notes van deze aflevering van Mensentaal op onze website. Maar ik ben nu heel benieuwd welke documenten ik daar straks te zien heb gekregen. Laat ons beginnen met het kleurboek. Luut, zijn al die kleurtjes van jou?
Het is maar drie kleurtjes. Het zijn de wit, blauw en geel. Het is inderdaad een cursus, ook van een 20-tal jaar geleden. Dus ja, een beetje historisch. Het was een project, een onderwijsproject, waar we vanuit Vlaanderen subsidies hebben gekregen om samen met collega's in Cuba een onderwijsproject op te zetten om lesgevers in de arbeidsgeneeskunde dan hoofdzakelijk, om dat op een goede manier, op een didactisch-pedagogische manier aan te pakken. En dus ik was daar in die tijd, was ik nog jonge assistent. Dus was mijn promotor of mijn baas toen, was professor Michel van Hoornen, ook arbeidsarts. En die had ook een hele interesse in manier van lesgeven. De Socratic Dialogue heb ik van hem geleerd. Dat was inderdaad dus wat wij noemen interactief onderwijs geven. Veel vragen stellen aan uw student en het, eigenlijk hen het antwoord laten geven, een stukje. Hè.
Ik, dus ik ben een persoonlijk fan van het Socratisch dialoog. Hè. Dus mijn ogen zijn echt aan het... dus, super.
Misschien de tijd nog voordat dat jij geboren was. Wij daar al mee bezig.
Mooi.
En dus inderdaad, dat was een project met Cuba. En we hebben ons dan een beetje toegespitst, want ja, onderwijs is zo uitgebreid. Er zijn zoveel aspecten aan. Dus we hebben ons op dat moment beslist, omdat daar ook de studenten en wij ook wel het meest vragen bij hadden, van hoe kunnen we nu inderdaad studenten wetenschappelijk werk laten verrichten en daarover schriftelijk en mondeling eventueel correct en informatief over laten rapporteren. En dus we zijn naar Cuba mogen gaan. De Cubanen zijn naar ons gekomen.
Schitterend.
Ja. En we hebben ook hulp gekregen van de vakgroep onderwijskunde, van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. En op die manier is mijn liefde en mijn interesse voor het onderwijs gegroeid en ook voor onderwijsprojecten. Want sindsdien heb ik het genoegen gehad om met de collega's van onderwijskunde verschillende projecten uit te werken. We hebben online modules gemaakt. We hebben recent een MOOC gemaakt. Een massief open online course. En eigenlijk ging dat een beetje over hetzelfde. Ook terug van hoe doet een student arbeidsgeneeskunde bij voorkeur zijn wetenschappelijk werk. En de kleurtjes, misschien zijn jullie nieuwsgierig van waar
Zeker.
Komen die kleurtjes.
Zeker.
Dan hebben we gewoon eigenlijk lichtblauwe pagina's met algemene info, de doelstellingen, de opbouw en zo een beetje van de cursus. Dan hebben we de witte pagina's, dat is wat we noemen de studentenversie. Dus heel gericht van, aan de student, van welke stappen hij moet nemen en hoe hij daar best te werk gaat. En dan hebben we de gele pagina's, dat zijn eigenlijk dan de pagina's voor de promotor, voor de lesgever. En dat is een beetje een spiegelbeeld van de pagina's voor de student, maar dan natuurlijk met tips en met zaken waar de promotor aandacht moet voor hebben.
Is het belangrijk, Luut, om zaken uit de praktijk en het werkveld mee te geven aan studenten?
Dat is nu wat ik inderdaad vooral met die de MOOC wou doen. We zien inderdaad toch een beetje dezelfde fouten of problemen, een beetje jaar na jaar, bij onze arbeidsartsen in opleiding terugkomen. Wij vragen van hen dat ze een veldwerk doen, dus in hun eigen bedrijven, bij hun eigen werknemers die ze op onderzoek zien, of in de bedrijven waar dat ze langs gaan, dat daar eventueel een praktijkprobleem wordt aangepakt. En ze botsen altijd een beetje op dezelfde barrières. Ze kampen met dezelfde frustraties. En omdat in plaats van dat aan elke student individueel dan te moeten bijsturen of feedback te geven, of jaar na jaar, dacht ik van, laat ons misschien zo eens een e-learning online maken. En ze gewoon al ook een beetje weer preventief, want het is onze hoofdtaak, preventie. Ja. Dat we zorgen dat ze die valkuilen vermijden en dat ze vlot hun thesis kunnen schrijven.
Mooi. Het was duidelijk een kantelmoment in jou, allez, voor jou in jouw carrière. Zowel op vlak van jou, welke richting dat je wou uitgaan, maar ook hoe dat je je latere job of later je job nog wou aanpakken. Dat preventieve aspect is daar wel een beetje uitgegroeid, heb ik het gevoel.
Ik bedoel, beroepsziekten hebben mij altijd wel geïnteresseerd. Niet zozeer om ze misschien te diagnosticeren, want dat brengt soms ook nog wel wat stress als arts mee. Maar gewoon inderdaad om te zorgen dat mensen niet ziek worden. Hè. Dat voorkomt veel individueel leed, maar ook voor de familie en ook voor de maatschappij. De kosten, als we die kunnen aanpakken. En ik denk, onze COVID, de vaccinatie, daar gaan we het een beetje van moeten hebben. En ook de algemene persoonlijke, de handhygiëne. Dat is ook iets wat wij al jaren vertelden in bedrijven, dat dat heel belangrijk was.
Voorkomen beter dan genezen, ik hoor het. Luut, samen met Cuba, maakten zij daar dezelfde problemen mee als hier?
Ja, want anders was dat thema niet... Het is een gezamenlijke keuze geweest van ons om daar ons een beetje op toe te spitsen. Dus ik denk dat zij inderdaad dan nog minder mogelijkheden hebben om onderzoek te doen, behalve... de mensen te onderzoeken, te bevragen, want hun geneeskunde in het algemeen was daar zoveel jaren geleden al wel heel hoogstaand. De artsen die konden inderdaad wel heel mooi werk leveren.
We zitten hier voor ons met twee geëngageerde dames die zeer preventief te werk gaan en die het ook willen uitdragen en voordragen aan mensen die nog niet in het werkveld staan. Heel mooi en super. En nu ben ik heel benieuwd waar het belangrijkste seminarium van Europa, denk ik, over ging, Elsie. Elsie, je bent ons echt wel tekst en uitleg verschuldigd. Ik ben heel, heel benieuwd.
Ja, ik zou zeker niet zeggen het belangrijkste. Het was gewoon het eerste, een eerste internationaal event die wij hadden georganiseerd. En eigenlijk hebben we dat gedaan vooral om studenten die twijfelen om een Erasmus-uitwisseling te doen, omdat die stap naar een Erasmus-uitwisseling toch echt wel een grote stap is voor heel veel studenten, om die wat kleiner te maken en om toch een internationale ervaring te geven. En dat was eigenlijk binnen onze opleiding het idee van, zouden we niet zo kort... Een korte termijn, enkele dagen iets kunnen doen, een uitwisseling kunnen doen. Ik had dat idee opgepikt en ik dacht van inderdaad, we moeten dat doen. En dan iemand die ik kende, Maria Davia Angelis uit Pavia, dus Albacete in Spanje, had ik op een conferentie tegengekomen en haar ook daarvoor wat warm gemaakt. Dus ze heeft ook wel die onderwijsfeeling die ik ook wel heb. Ik vind dat wel een belangrijke. Haar daar warm voor gemaakt. En dan, zoals ik 1000 e-mails later, dat stond er dan, hebben we heel veel over gemaild, heel veel twijfel langs beide kanten van, gaan we dat nu doen? Gaan studenten geïnteresseerd zijn? Gaan de Spaanse studenten, dat dan ook heel veel schrik over een Engels niveau van Engels, gaat dat wel lukken? Ze was ook de eerste die zoiets organiseerde op haar campus. Dus er is heel veel twijfel bij te pas gekomen. Eigenlijk voor die eerste organisatie te doen. Maar onze studenten in onze voorbereiding, wij hadden dan eerst een try-out gevraagd, want vooraf hebben we natuurlijk wat voorbereid, ook met hen een presentatie die zij geven. Die volgen dan zelf spontaan naar een tweede try-out om die twijfel toch weg te werken. En dan ter plekke is dat heel goed meegevallen. Het thema was dan Europe in Crisis, het was 2011. En dat was ook heel leerrijk om echt ter plekke te ervaren hoe harder dan bij ons eigenlijk de crisis in Spanje heeft toegeslaan. Je zag het daar ook echt wel in Albacete. Soms gewoon aan de bouwconstructies half afgewerkt waren, die blijven staan. Dus dat was echt voor onze studenten ook wel een verrijking om het echt ter plaatse te zien, om het te horen van de Spaanse studenten. En C13 hebben we dat eigenlijk om de 2 jaar gedaan. 2 jaar later hebben we dan de Italiaanse partner bijgenomen. Zijn we dan naar Pavia gegaan. 2015 hebben we het in Gent georganiseerd. 2017 dan een Duitse partner nog bijgenomen, Bochum. Dus ondertussen zijn we met 4 partners. In 2019 zijn we dan teruggekeerd naar Albacete. Ja, en nu zitten we weer met dezelfde twijfel natuurlijk. Normaal was het november 2021. Maar we hebben het uitgesteld naar de lente dus naar het begin 2022. Maar we gaan er zeker mee door. Maar ja, ik denk dat die twijfel van Erasmus en die twijfel voor een internationale uitwisseling. En dan die quote die je daarnet gaf: van ik geef je op je blaadje dat je me na afloop uitvoerig komt bedanken. Is eigenlijk niet van ons, was van ons departementshoofd. Dat verslag staat daarnaast. Maar heeft daar natuurlijk perfect mee te maken, want het gaat over hetzelfde. Studenten hebben heel veel twijfel om te vertrekken, maar er is nog geen enkele student teruggekeerd van een Erasmus-uitwisseling die niet tevreden was. En daarop slaat die uitdrukking van ja, ik ga je bedanken, want dat is zo. En dat proberen we met die kleinschalige events ook wat te doen en een beetje de studenten ja, over die drempel heen te trekken met iets kleinschalig, dat ze geen volledig semester weg zijn van thuis, maar toch die eerste stap gaan zetten. En dan misschien geprikkeld worden en dan achteraf ja, geen spijt hebben dat ze niet op uitwisseling geweest zijn, maar wel die stap gezet hebben.
Elsie, zo sterk. Zelf hard ja. moeten twijfelen, maar om dan toch de twijfelaars over de streep te trekken. Wat was jouw motivatie dan om je over die twijfel heen te zetten? Was het het feit dat het onderwerp je zo nou aan het hart ligt? Of dat ook studenten daarvan op de hoogte moeten zijn? Of alle twee?
Ja, ik was vooral geprikkeld om het te doen voor de studenten. Omdat ik het echt belangrijk vond om het te doen voor de studenten. Het thema ja, was dan een stukje zoeken. Wat konden we op dat moment doen? En het was European Crisis, maar eigenlijk gingen we vooral vanuit ons onderzoek. Er kwamen welzijnsaspecten aan bod. Maria was dan meer bezig met migratie. Een beetje de actuele thema's. Hè. Vierde industriële revolutie komt nu ook aan bod. Inclusive growth. Dus ook studenten daarmee confronteren.
Ben je zelf op Erasmus geweest tijdens uw studenten?
Nee. Nee. Dus ik ben misschien degene die spijt heeft.
Misschien, wie weet. Ik ja, ben ook niet geweest, by the way.
Nee, ik denk dat zeker een rijke ervaring moet zijn. Heb ik er spijt van? Moest ik denk ik opnieuw beginnen, zou ik dat wel doen. Maar ja, ik heb het niet gedaan. Nou, dus ik heb dat wel goed gemaakt dan eens dat je in de doctoraat zit door verschillende conferenties te doen. Dus dan maak je dat op die manier wel goed. Ik heb ook eens naar London School of Economics 3 weken cursus gevolgd. Dus op die manier dan wel een beetje.
En wij mogen
goed
virtueel kennis maken met Elsie's huiskamer. En daar zien we Zuid-Afrika, dus dat is ook mooi.
Zeker. Er was zit trouwens er ook in, een conferentie.
Ah, schitterend.
In Kaapstad. Maar ja, we vonden dat heel mooi. Dus we hebben dan eigenlijk die foto inderdaad.
Prachtig.
Onze living muur.
Prachtig. Dus het is geen greenscreen of geen Teams of
nee.
Zoom-achtergrond. Het is echt de achtergrond.
Ik ben niet geblurred. Ik ben helemaal echt. Gewoon live in mijn eigen living.
Echt geweldig. Ik had het dus niet door. Hè. Ik had het echt niet door. Echt schitterend. Maar Elsie, net als Luut, jullie hebben objecten naar ons meegenomen waaruit echt liefde voor onderwijs spreekt. Vaak hebben we ook onderzoekers over de vloer die echt heel hard bezig zijn met de onderzoek en onderwijs, ik ga niet zeggen erbij nemen, maar toch echt wel duidelijk een andere plaats geven. Ja. Hoe komt het dan dat dat voor jullie zo belangrijk is?
Ja, ik voel mezelf zeker niet de onderzoeker. Ik voel mij veel meer iemand die met onderwijs bezig is. Ik ben ook zelf voorzitter van de opleidingscommissie voor handelswetenschappen. Dus als je dan aan mij vraagt voor mijn arbeidstevredenheid, wat maakt mij tevreden met mijn werk, dan gaan dat zeker mijn studenten zijn. Hè. Studenten kunnen helpen. Ik vind dat ook fijn als je feedbackmomenten hebt, dat ze dan het gevoel hebben van geholpen te zijn. Dat gaat veel meer mijn arbeidstevredenheid daartoe bijdragen dan eigenlijk echt alleen onderzoek te gaan doen. Dus niet alleen. Het is wel altijd met mijn collega Luc van Hoot. En dan samen dingen doen, dus dat maakt het ook wel fijn. Maar ja, ik vind dat gewoon belangrijker. Als ik een beetje carrière maak, ik ben gedoctoreerd aan de Universiteit Gent en dan eigenlijk de overstap gemaakt naar de Hogeschool Gent om eigenlijk meer onderwijs te kunnen doen, om niet echt in dat onderzoekstraject te komen. Ondertussen sinds 2013 de integratie dan van de hogeschool, dus dan terug op de universiteit. Dus met heel veel plezier ook dat onderzoek wel opgenomen en ook nooit helemaal losgelaten. Maar dan wel samen kunnen werken daarin, daar niet meer alleen. In uw doctoraat was het toch wel eenzaam, maar dan eigenlijk binnen een team. En dat was dan wel leuk om te doen, maar het blijft voor mij niet de prioriteit. Onderwijs zal wel altijd mijn prioriteit zijn.
Heel mooi, heel sterk en super waardevol. Ik denk dat wij ongeveer nu een beetje kunnen weten wat wij voor resultaat kunnen krijgen als we jullie een tevredenheidsenquête zouden voorleggen. Luut en Elsie, mogen we jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek en voor jullie relevant onderzoekswerk en vooral ook
zeker.
Om het naar onderwijs en werkveld te brengen en het beleid. Ongelooflijk.
Graag gedaan.
Dank jullie wel.
Heel erg bedankt.
Dag.
Je luisterde naar Mensentaal. Alle afleveringen vind je ook op onze website captivate.mensentaal.fm of waar je normaal gezien je podcast vindt of op de Mixcloud-pagina van Urgent FM. Je vindt ons ook op Facebook.
Dit wetenschapsfilosofisch programma kwam tot stand met de steun van UrGent FM, Universiteit Gent en het Gents Universiteitsmuseum. De jingles die je hoorde zijn van Willem Malvliet. De interviewers zijn Emma van Pamel,
Essen Kussen
en Matthias Somers.
Bedankt om te luisteren en tot de volgende. Thank you.